Dames en heren, om de herdenkingsdienst vooraf aan de begrafenis te kunnen laten beginnen van meneer Hermanus van Heun, zal hij door zijn gezin en naaste familie nog eenmaal in ons midden gebracht worden. Dit zal ook gedaan worden onder de begeleiding van muziek, You Raise Me Up. En ik wil daarbij nu vragen, voor zover gezondheid dit toestaat, om op te staan van de zitplaatsen.
Lieve mensen, namens de familie wil ik iedereen van harte welkom heten bij de herdenkingsdienst voor Pa. Een kerk vol mensen waar elk familielid op zijn of haar manier een band mee heeft, maakt het voor ons heel bijzonder. Dat steunt ons echt deze dag. Fijn dat jullie er zijn. Zoals in de liturgie is aangegeven, hebben we een aantal sprekers vandaag. De zus van Pa, tante Beb, zal als eerste haar herinneringen aan Pa met ons delen. Daarna zal de broer van Pa, oom Henk, dat doen vanuit zijn perspectief. Rina, de dochter van Jan Remmerde, zal een gedicht voordragen. Na dat gedicht zal Wim Linders, vriend van het eerste uur, zijn vriendschap met Pa beschrijven. Daarna is er een kort moment voor de kleinkinderen. En tot slot zullen wij vanuit het gezin herinneringen aan Pa met jullie delen. Bartan zal dan op de begraafplaats ook nog een laatste woord tot ons richten. Ik geef bij deze het woord aan dominee Zonneberg.
We willen deze dienst beginnen met het gebed waarmee we gewend zijn om een kerkdienst te beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We luisteren nu naar woorden van herinnering van tante Beb.
Onze Herman is dood. Herman en ik zijn 13 maanden na elkaar geboren. Dat betekent dat we bijna een tweeling waren. Onze moeder breide en naaide kleren zelf. Zo hadden we beide een maiskleurig truitje aan. Herman een bruin broekje en ik een bruin rokje. Herman was soms een ondeugend jongetje. Zo hebben we samen een tulband opgegeten die door onze vader voor een klant was gebakken. Op een ander moment was onze vader een schuur aan het groenverven. En toen pa even moest plassen, heeft Herman het varken groen geverfd. Voor Herman zat er altijd, voor humor zat er bij Herman al vroeg in. Herman ging naar de Mulo en nadat hij geslaagd was, ging hij aan het werk. Hij verkocht onder andere kauwgum, wijn en vele ballen, kippen. Herman werkte zijn hele leven heel erg hard. Toen onze ouders de bakkerszaak verkochten, gebruikte Herman de vrijgekomen bakkerij als zijn kantoor. Hij was inmiddels zijn eigen bedrijf begonnen onder de naam van Heun Agenturen en Commissiehandel. Hij was in die periode dat hij met een nicht meeging naar Suriname en voor verschillende dames een klompje goud meenam. Zo was Herman. Herman was heel sociaal. Regelmatig kwamen zijn vriendinnen bij ons over de vloer. Bij onze ouders kon alles. Er bleven zelfs vriendinnen uit Engeland en Duitsland slapen. Toen Anke en Herman een stel werden en trouwden, kochten ze een stuk grond aan de Heuningstraat om een huis op te bouwen. Dit duurde langer dan gepland, waardoor ze eerst bij de ouders van Ank woonden. Daar werd Corine geboren. Later werden Kees Jan en Bart dan aan de Heuningstraat geboren. Het gezin van Ank en Herman ging vaak op vakantie naar Italië, de wintersport of naar een van de Waddeneilanden. De kinderen werden groter en gingen zelfstandig wonen in Herwijnen, Amsterdam en Ochten. Corine kreeg 2 dochters en Bart dan werd vader van een dochter. De kleindochters Annabelle en Madelief van Corine worden vaak door Ank en Herman opgevangen als Corine als stewardess moet vliegen. Ook Isabella, de dochter van Bart dan, komt regelmatig een weekend bij opa en oma. Herman was heel gul. Wanneer er bijvoorbeeld kinderen langskwamen, dook Herman in zijn voorraadkast met speelgoed en deelde enthousiast uit. Ook verenigingen konden voor hun verlotingen altijd bij hem aankloppen. Op de Heuningstraat was het altijd een zoete inval. De moeder van Ank en haar man, oom Roel en tante Jans, waren vaak hun gasten. Ook onze ouders waren er veel en vierden er Sint en later op de kerst. Voor onze ouders is Herman heel goed geweest. Herman bezocht ze wekelijks en bracht dan een haringje voor ze mee, wat ze heerlijk vonden. De afgelopen jaren werden Ank en Herman en daarna getroffen door ziekte. Dat was verontrustend en heeft de kinderen en ons als broer en zussen pijn gedaan. Herman is nu dood en ik vraag aan ieder om Ank, die nog niet hersteld is, niet te vergeten. We hebben veel van Herman gehouden en danken hem voor alles wat hij voor Ank, zijn kinderen, kleinkinderen en familie heeft betekend. Wij hopen dat Herman nu rust vindt.
Nadat we geluisterd hebben naar de roos, zullen er woorden van herinnering worden uitgesproken door oma Henk.
Thank you. Lieve familie, vrienden en bekenden. Dank u wel. De keten van vier is verbroken. En Herman heeft als eerste de keten losgelaten. 80 jaar was onze Herman onderdeel van die keten, symbool van de verwevenheid van de vier kinderen van Heun. Alle vier zijn we een eigen weg gegaan, soms ook een eigenzinnige weg. Toch hebben we altijd de verbondenheid met de familienest ervaren en de basis daarvoor is gelegd door onze ouders, die zorgden voor een veilige omgeving. Herman was onze grote broer. De laatste jaren zeiden we als broers en zussen regelmatig tegen elkaar dat we ons bevoorrecht voelden, dat wij al zo lang in elkaars gezelschap mochten leven. Wij gunden en we gunnen elkaar daarbij het beste en staan klaar voor elkaar als dat nodig is. Herman hielp vaak heel praktisch. Zo kwam hij klussen toen ik mijn eerste huis kocht. En in een voor mij moeilijke periode stond hij onverwacht voor mijn deur met een kleuren-tv. Want hij vond dat ik afleiding nodig had. Er is altijd een diepe band van vertrouwen tussen ons geweest. Voor mij was Herman nadrukkelijk mijn oudere broer waar ik me mee identificeerde. Mijn grote broer ging in militaire dienst, hij werd marinier en ik zat achterop zijn bagagedrager van zijn fiets, apetrots op mijn broer in zijn mooie militaire uniform. Hij voetbalde, dus ik ging ook voetballen. Hij ging op judo, dus ik ook op judo. Hij was sportief, zwemmen in de Rijn, later tennis en golf. En Herman was succesvol bij de meisjes. En dus was dat voor mij later een stimulans om ook die levenskunst af te kijken. Herman toonde al jong veel initiatief. Hij kocht een kano, later een speedboot, waterskies, een motor, een scooter, later een caravan. Zo ondernam hij een fietstocht naar Parijs met 3 vrienden. En hij kwam terug met een klein jong hondje in zijn tas, in zijn fietstas. Dat werd geen succes in Huizen van Heun, want het beestje dat at alle krentenbollen op in de bakkerij. Dus verdween het beestje naar tante Hermanna. Herman hield van muziek. Hij had geen uitgesproken talent voor een instrument, maar in ons gezin werd gezongen. Onze moeder zong in een koor. En in de bakkerij zong pa. Ook Herman zong graag. En dat combineerde hij met gitaarspel. Onze pa had namelijk een gitaar als betaling van een klant meegebracht. Herman kon er niet op spelen, maar nam de gitaar mee naar feestjes en zong er zo hard bovenuit dat niemand in de gaten had dat hij eigenlijk niet kon spelen. Het kenmerkt zijn talenten en souplesse in het omgaan met mensen. Herman was een mensenmens met veel kennissen en vrienden. Hij was echt geïnteresseerd in mensen en stelde hen vragen vanuit een brede belangstelling. Ik herinner me ook de spontaniteit als hij tante Hermanna, dat was een tante van ons, een verstokte vrijgezel, onverwacht omarmde en met haar de kamer ronddanste. Ze protesteerde, maar vond het prachtig. Doe niet zo gek, jong. Herman heeft succesvol en hard gewerkt. Hij begon een paar jaar op kantoor, werkte daarna in de verkoop bij diverse handelsorganisaties en mede hierdoor ontwikkelde hij een brede verkoopervaring en handelsgeest. Herman verstond de kunst en hij had de vaardigheid om te gaan met mensen met uiteenlopende achtergronden. Hij begon een eigen onderneming. En dat getuigde van lef in die tijd, omdat veel van zijn generatiegenoten geneigd waren voor zekerheid te kiezen. Hij kocht met Anke een grote lap grond, bouwde er een huis met kantoor, van waaruit hij werkte en veel van zijn klanten bezocht. En altijd met Anke als stabiele factor op de achtergrond. Hun beide handelsmerk, vertrouwen, discipline en afspraak is afspraak. Ik denk dat dat een belangrijke basis voor het succes van hun bedrijf is geweest. Herman was een familieman. Hij stond altijd pal voor zijn gezin. Je moest niet aan Ank en de kinderen komen. Opvoeden vond hij niet altijd makkelijk, maar samen met de kwaliteiten van Ank ontstond er evenwicht en vormde zij een gastvrij en warm nest. Kees-Jan heeft recent op Hermans 80ste verjaardag namens de kinderen nog eens ontroerend geschetst hoe belangrijk Hermans rol als vader voor zijn drie kinderen is geweest. En altijd, ik zeg het nog eens, samen met Anke. Herman was belangrijk en van betekenis voor iedereen. Dat blijkt onder andere uit het vele bezoek dat hij de afgelopen jaren kreeg. Voor Herman is dat een hele grote steun geweest en hij stelde het op prijs wanneer je even langskwam en dat stak hij niet onder stoelen of banken. Ik denk dat de steun die Herman ervaarde van familie, vrienden en bovenal van Anke, Corine, Kees-Jan en Bartan van grote betekenis voor Herman is geweest om het leven los te laten en de laatste brug over te gaan. Over die laatste brug wil ik een gedicht voorlezen van Twan Lasset. Breng jij me even weg tot aan de brug? Ik lees er twee coupletten uit voor. Breng jij me even weg tot aan de brug? Ik heb geen idee hoe diep het water is. De overkant lijkt mij zo ver. Je kunt de oever hier niet zien. Zover het oog reikt, zie ik mist. Ik twijfel aan het verder gaan. Breng jij me weg tot aan de brug en ga dan niet te vlug terug. Zwaai jij me na als ik erover ga. Een heel klein duwtje in de rug is alles wat ik nog van jou verlang. Dank voor je liefde en je trouw. Ik ga nu gauw. Want het begin is reeds in zicht. Ik voel de warmte van het licht.
Dan willen we nu samen zingen van Psalm 121, het eerste vers, waarvan ook enkele regels voor op de rouwbrief van Herman afgedrukt waren. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht.
Thank you.
We willen vanmiddag ons geloof belijden met vraag en antwoord 1 uit de Heidelbergse catechismus. In die catechismus worden vragen gesteld en ook de antwoorden gegeven. Herman is gestorven. Wij leven nog. Ook ons wordt de vraag gesteld, wat is mijn enige troost, zowel in het leven als in het sterven, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben, die met zijn kostbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Amen. We zingen nu ook het vierde vers van Psalm 121. De Heer zal u steeds gadeslaan. We lezen nu ook deze psalm, psalm 121, zoals die in het psalmboek staat. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. We zingen nu het lied Welk een vriend is onze Jezus. Ank, kinderen en kleinkinderen, verdere familie en aanwezigen. Voordat we Herman ten grave dragen, staan we stil. Staan we stil bij het leven van Herman zoals we hem meemaakten bij de diverse bezoeken en ontmoetingen die we hadden door de afgelopen jaren heen. We laten ons daarbij meenemen door de psalm die we lazen uit de Bijbel en waarvan we ook twee versen hebben gezongen en waarvan ook enkele regels afgedrukt stonden voor op de rouwbrief, waarin door jullie het overlijden van jullie man, vader en opa werd wereldkundig gemaakt. Psalm 121 is eigenlijk een lied uit een grotere serie. Een serie liederen voor mensen onderweg. Ja, wie is dat niet? Onderweg. Allemaal toch? Onderweg. Naar ergens. En wat dat lied betreft, deze psalm, is het een lied van een mens onderweg naar Jeruzalem. Hij is een pelgrim. Pelgrimslied is het. Onderweg niet in een vliegende vaart, waarbij je landt op Tel Aviv en verder het openbaar vervoer neemt of een taxi verder naar Jeruzalem. Nee, het is een lied uit de tijd dat alles nog te voet ging. En wie te voet reist, heeft veel te denken en krijgt veel te zien, moois, soms ook minder moois. En reizend naar dat Jeruzalem zie je ook bergen. Een pracht uitzicht, denk je misschien. Jawel, maar je kunt er soms ook als een berg tegenop zien. Zo, zeker als kleine wandelaar midden in zo'n groot heelal. Een kwetsbare wandelaar ook. Zo'n berg- en dalperiode heb ik ook in Huizen van Heun meegemaakt. Vreugde en zorg die elkaar afwisselden. Zo'n 3 jaar terug, Ank ziek, chemo's, Herman aan het tobben. En dan valt er ineens meer te zien dan normaal op zijn longfoto's. Spannende periode waarbij Herman doorvecht. Ziekte is er wel, maar bestaat niet. Een voorbeeld. Herman klimt in een boom en hij valt eruit. 77 jaar. En dan is het geen probleem om zijn billijke blauwe plekken aan de dominee te laten zien. Dat is Herman. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Want later in de tijd komen er nog weer zorgen over zijn longen en een rib, terwijl jij, Ank, nog lang niet uitgetopt bent. Waar komt mijn hulp vandaan? Herman wordt geteisterd door een tumor in zijn hoofd, in Utrecht behandeld, rondom bergen en diepe dalen. Een beroerte, benauwdheid, lopend achter een rollator. Revalidatie en Vrijthof. En jullie liepen eigenlijk gelijk op, Ank. Jij met je heupoperatie. Waar komt mijn hulp vandaan? In Vrijthof, het verpleeghuis, revalidatiecentrum, trof ik Herman op zijn kamer. En hij wil me wat graag naar huis. Nog een poosje erbij zijn. Bij zijn vrouw, bij zijn kinderen, met de kleinkinderen, met de kennissen. En op zijn tafel lag een boek. Over God. Over het begrijpen van God. En het niet begrijpen van God. Ja. Wie heeft dat niet? Ik heb God zo graag in de vingers. Ik begrijp hem zo graag. Dan zou je kunnen zeggen, dan heb ik hem tenminste te pakken. Maar je komt zo vaak eerder het omgekeerde tegen. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Zo ben jij en ik en u in de hand van de Heer. Het is maar een kinderlied, maar met een diepe boodschap. Klei in de hand van de pottenbakker. En die klei is zacht en wordt gekneed tot een bruikbaar vat tot Gods eer. Maar dat is lastig. Om te aanvaarden. Om je daaraan over te geven. Om te zeggen, kneed mij, Heere God. Ook als het soms wel eens pijn doet. Op zulke momenten, en broer Henk die haalde het net ook aan, was Herman heel direct. Dan kon hij recht op de man vragen beginnen te stellen. Ook aan mij, geloof je dat nou? Geloof je dat nou zelf ook? En dan ging het er voor mij niet om, om een lesje op te zeggen. Maar nee, dan mocht je wat zeggen over de hoop die in je is. Herman heeft heel veel en ook vaak, ook in Vrijthof, gebeden. En van kinds af aan ging hij als bakkerszoon mee naar de kerk. En op een gegeven moment is hij daarmee gestopt, maar het bidden bleef. En dat bleef hij ook doen. Om ook te merken en te ondervinden dat dat geen druk op de knop werk is en ik heb het. En dat je nog wel eens zit met die vragen in je achterhoofd. Waar komt mijn hulp vandaan? Vorig jaar heeft Herman te horen gekregen wat ze dan noemen uitbehandeld te zijn. Bidden bleef. Want daar komt mijn hulp vandaan. Opmerkelijk in deze psalm is ook, als psalm voor mensen onderweg, en wie is dat niet, dat daarin dat woord bewaren en bewaarder zo vaak voorkomt. Hoe moet je dat nou lezen? Hoeveel mensen zijn er niet die niet bewaard zijn voor, nou voel maar een vreselijke ziekte in. Het is me niet bespaard gebleven. Alle nood bergen hoog. En toch, hè, en toch te belijden dat God bewaarder is. Dat hij naar me omziet. In al mijn levensomstandigheden erbij is. Zo heet hij ook. Ik ben erbij. Ik ben die ik ben. Wat dat betreft heeft God ons nergens een kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En je bewaarder is ook je schepper. Je bewaarder staat voor je in. Is je borg, dag en nacht. 7 keer 24 uur, nooit niet, zo gezegd. En je in- en je uitgaan bewaart hij. Wie God bewaart, is wel bewaard. Dat lied dat we net zongen is eigenlijk een beetje een klassieker, aangedragen door Ank, maar het zingt van vertrouwen. Vertrouwen dat niet tijdgebonden is of uit de vorige eeuw. Welk een vriend is onze Jezus, een bewaarder die zelfs zo ver heeft willen gaan dat hij borg was en in onze plaats wil staan. En wat een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Ook al zijn wij zwak, belast, beladen, terneergedrukt door zorg. Nou, kijk je leven maar na en overzie maar eens een periode, langer of korter. Ik hou me graag groot, maar ik ben zo klein. Maar dan dank ik God voor mijn heiland, die ik lief heb, die mijn toevlucht is, mijn hulp, mijn borg. Ook al als soms vrienden je verlaten, en dat gebeurt ook onder ons, Dan gaan we biddend tot de Heer in zijn armen. Zijn we veilig. Hij verlaat ons nooit meer. Wat een vriend is deze Jezus. En dan durf ik net als de dichter van Psalm 121 ook verder te kijken. De toekomst tegemoet. Ank en kinderen en kleinkinderen, ja wij allemaal. Een toekomst tegemoet. Maar hoe ziet die eruit zonder man en vader en opa? Dat gaan we straks zingen. En dat is het vertrouwen van Ank, wat de toekomst ook mag brengen. Mij geleidt de hand van God. Ook al bij heel de verwerking van rouw en pijn en verdriet en eenzaamheid, herinneringen, weten, ik sta er niet alleen voor. Als dat waar was, die last was me veel te zwaar. Maar Gods hand geleidt me. Hij is mijn God en mijn gids, mijn bewaarder, mijn beschermer. En leer me volgen. Zonder vragen. Of juist met heel veel vragen. En ook veel te vragen. Die ik aan hem stel. Dat heeft Herman ook moeten leren. En dat blindelings vertrouwen naar het onbekende land. Ik hef mijn ogen op. Naar de bergen. En ik weet het, van u is mijn hulp, Heere. Dat mag elke dag, ook naar de toekomst toe, weer je belijdenis zijn. Maar niet minder ook wat we straks zullen zingen. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart. Verander mij. En als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. En de kracht van Gods liefde is draagkracht. Anders red je niet. Draagkracht. En wat goed als je het zegt. Ik weet me ook gedragen door betere handen dan die van mezelf. Omdat ik het niet in de hand heb. Maar ik mag ze wel vouwen. Keer op keer. Nu en naar de toekomst, omdat hij er is en blijft. Voor mij, voor u, voor jou, onderweg. Wij zijn er nog niet. Maar we gaan niet alleen door het leven. Anke en kinderen en kleinkinderen. Jullie leven is vanaf vorige week veranderd. Vaderloos, manloos, opaloos. Maar laat de toekomst een onderweg zijn. Op pad. Maar wel gedragen. Bewaard. Als God, mijn God, maar voor me is en met me is. Wie, wat is er mij dan tegen? Toch niet vaderloos. Amen. We zingen nu wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Eerste en het vierde vers. Thank you. Wij gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, we waren vanmiddag een ogenblik bij elkaar. Bij elkaar als familie en bekende, omdat Herman van Heun van ons is heen gegaan. We danken u voor alles wat hij heeft mogen betekenen en zijn voor een ieder van ons. Als man en echtgenoot, als vader, als opa en ook als broer, als bekende of in welke relatie we ook tot hem stonden. We danken u voor een huwelijk van 48 jaar. En we danken u dat u er telkens wilde zijn. Als God om te dragen, als herder om te hoeden, als bewaarder om te beschermen, onderweg door het leven. En we weten het inderdaad, u hebt ons geen kalme reis beloofd. Ups en downs, vreugde en zorgen, ze werden ons niet bespaard. En toch konden we verder. Heren, we bidden u voor ons allen die nu achterblijven, dat we ook verder kunnen, de toekomst tegemoet. Niet alleen door het leven, want dat is voor ons te zwaar, maar geeft u ons kracht naar kruis. En helpt u ons, stapje voor stapje en voetje voor voetje, verder te kunnen. Ook als ons leven gaat door een diep dal heen. En we merken hoe diep het is, luisterend naar de herinneringen die in ieder opdiepte. En die we ook straks nog zullen horen. Geef ons, o God, te merken dat we er niet alleen voor staan. Maar elkaar tot steun mogen zijn. En dat we ook vaak onze handen mogen vouwen. Biddend om kracht van uw kant. Draagkracht onder ons leven. Zorgt u voor Anke. Weest u haar tot een God en gids. Tot een hoeder en herder. In deze nieuwe levenssituatie. Weduwe. U bent toch een God van weduwe. Wees erbij, o God. En geef dat we in uw kracht ook met vele helpende handen om haar heen zullen staan. Zorg voor de kinderen. Uw vader is ontvallen. En dat ook zij moeder nabij zullen zijn. Gedenk de kleinkinderen. U weet hoe ze aan opa hingen. Hij was de allerliefste opa. Geen betere, geen andere. Ook dat geeft gemis en pijn en verdriet. Wees u ook hen tot een God van nabij. En geef ook hen in hun jonge leven te merken dat u draagt en nieuwe krachten geeft om ook oma nabij te zijn. Wees ons nabij als we straks de gang naar het graf maken. En laat ook daar maar merken dat u het bent die ons niet loslaat. Geef ons zo alles wat we nodig hebben. Ieder hoofd voor hoofd, jong en oud, groot en klein. Dat vragen we. Ootmoedig, eerbiedig, uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. We luisteren nu naar een gedicht van Rina, de dochter van Jan Remmerde.
Herman, lieve ome Herman, u was speciaal voor ons. Speciaal voor mijn vader, als man van zijn nichtje die hij als zijn zusje ziet. En daardoor ook speciaal voor mij, omdat we als jongs, van jongs af aan altijd al bij jullie over de vloer kwamen. Met mooi weer waren we altijd welkom om te komen zwemmen. Mijn broer kreeg stevast na elk bezoek een bal mee naar huis. Altijd in voor een grapje. Altijd een charmante opmerking. Zelfs tijdens uw ziek zijn zagen we uw ondeugende ogen. De laatste jaren waren zwaar. Een gevecht. Maar ook mooi, door alles wat u nog mee mocht maken, tussen het ziek zijn door. Daarom voor u dit toepasselijke gedicht. Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf, het is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe. Maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe. Rust zacht, Herman, lieve oom Herman.
De vriend van het eerste uur, Wim Linders, zal nu ook enkele woorden spreken.
Het was maandag 16 januari 1967. Mijn zwager en ik openden die dag in de voormalige VGLO-schal aan de 44 Riestraat de Ochten onze bedrijf in kleine motorboten, kano's, trailers en aanverwante artikelen. Tijdens deze receptie maakten wij kennis met diverse mensen uit de omgeving. En daar was jij ook bij om ons te feliciteren. Glimlachend stelde jij je voor: Herman van Heun, werknemer van een bedrijf in Kesteren, of wij misschien in de toekomst iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij betekenden zeker iets voor elkaar, want al snel ontstond er een warme vriendschapsband en zijn band duurde tot afgelopen maandag ruim 51 jaar. In het begin was het alleen Herman. In die tijd stonden wij ook samen op de Spoga in Keulen, jij voor Miljoenen Plastics, ik met GL Sport. Na de beurs togen we dan uitgehongerd naar het kippenhuisje, waar vaker meer dan één kip door ons verobberd werd. Dat waren zeer plezierige dagen. Snel daarna kwam Ank in Hermans leven. En het klikte niet alleen met Herman, maar ook met Ank. En zo trokken wij gevieren op. Er was het voetbal, jij in Opheusden, ik in Ochten en later gezamenlijk in het Recreana-team. Ook tenminste wij samen bij de Kleinmeppers. Bij jullie huwelijk mocht ik als ceremoniemeester optreden. Eerst waren we met z'n vieren, maar de vriendenkring werd groter met Bets en Piet en Chipko en Marijke. Jullie huis aan de Heuning was de zoete inval, want jullie hadden de eerste kleurentelevisie en als er dan een voetbalwedstrijd was, zaten we z'n achter voor de buis met chips, dipsoos en wat het altijd laat. Ank als verpleegkundige was de kraamzuster bij de bevalling van onze twee kinderen. Eerst Annemiek en later Dennis. En jullie Corine, die op de verjaardag van Ingrid geboren. Wij vertrokken uit Ochten, maar het contact bleef bestaan. Samen met Bert en Piet zijn we nog een week in Spanje op vakantie geweest bij Chip en Marijk. Graag hadden we dit nog een keer gedaan, maar zowel jou als mijn gezondheid liet wensen over en zal herhaling er niet meer in. We hebben veel lief en leef gedeeld. Het is normaal dat wij alle komen en gaan op deze wereld. Maar ik zal je erg missen. Je was een heel fijn mens. Adieu, Herman.
Dan zullen nu de kleinkinderen iets zeggen.
Sinds ik bijna 2 was, kwam ik al heel vaak bij jou en oma. We hebben 1,5 jaar bij jullie gewoond, dus je voelde echt als een vaderfiguur voor mij. Ik heb zoveel leuke herinneringen aan jou. We gingen heel vaak fietsen of wandelen en dan bij Hans aan de dijk een ijsje eten. Of als je ging grasmaaien, mocht ik en Madelief voor of achterop zitten en dan gingen we door de tuin crossen. Je was een hele sportieve man die ook heel graag ging tennissen. Soms was je ook wel een beetje grumpy. Maar als ik verdrietig was, zei je altijd, kom je even op schoot zitten. Opa was heel behulpzaam en je kon ook heel veel lol met hem hebben. Maar bij serieuze dingen was hij ook heel serieus. Toen opa ziek werd, ging alles anders. Hij kon niet meer tennissen en fietsen of met ons op de grasmaaier zitten. De leuke en grappige dingen zijn de ergste dingen die ik ga missen aan opa. Toen opa uiteindelijk met de rollator liep, gingen we een keer een ijsje voor hem halen. Hij was heel blij en als we langskwamen, werd hij ook heel vaak emotioneel. Als we weer naar huis gingen, zeiden we altijd, ik hou van jou tot de maan weer terug. En dan zei opa altijd, ik ook van jou. Lieve opa, je was er altijd voor mij en we gaan je allemaal verschrikkelijk missen. Je bent en was een fantastische opa, man en vader. Ik hou van jou tot de maan er weer terug. Kusje Annabelle.
Lieve opa, ik deed altijd met Topa met u. En als het lekker weer was, gingen we samen op de fiets naar Hans Patat aan de dijk. Toen ik 9 was, heb je me een versje geleerd. Daar was van zijn boy Cas Pieter. He sprinkled his bed with a guitar. His father got woest, take hold of knoest and give him a peck on his meter. Altijd als wij naar opa en oma gingen, zei ik tegen opa, I love you. En dan zei opa, dat kun je maar niet vaak genoeg zeggen. En dat is ook zo. Love you, opa.
Ik wil zeggen, opa, ik hou en hield superveel van jou. Je was 10 jaar mijn opa en daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Toen je 2 jaar geleden in het ziekenhuis lag, hoopte ik dat je snel weer een beetje opknapte. Ik ben zo blij dat je nog 80 bent geworden. En ik wil nu graag een gedicht voorlezen. 'S'avonds in het donker kijk ik naar de maan en zie ik tussen alle sterren jouw sterretje staan. Hij is de allermooiste en geeft het meeste licht. En als ik heel goed kijk, dan zie ik ook jouw gezicht. Ik mis je beneden en denk heel veel aan jou. En zachtjes fluister ik naar boven dat ik zielsen van je hou.
Nu heb ik nog een klein gedichtje. Je kijkt me liefjes aan en pakt me stevig beet. Ik fluister in je oor dat ik je niet vergeet.
Geweldig, dames. We gaan nu zingen. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. En het eindigt steeds met de kracht van uw liefde. Woorden van herinnering worden nu gesproken vanuit het gezin, door de kinderen en door Anke. Door Anke en de kinderen.
Even niet zo klein hakjes aan. Hè? 1962, ik was 15 jaar. In ochtend was er één keer in de maand, op zaterdagavond, van 19:30 tot 23:30 dansen. Wij mochten daar naartoe, Bets en ik. We zaten met 8 meisjes van 15, 16 jaar, in een U-vorm met het gezicht naar de... Er kwamen 2 jongens binnen en ik dacht, wat een leuke jongen. Donkerblauw colbert, wit overhemd, blauwe stropdas en grijze broek. Ik zei tegen Bets van ons, zie jij die blonde jongen? Met hem trouw ik later. Ze zei, wat moet je met zo'n oude vent? Nou, ik vind hem leuk. Wij hadden vlug oogcontact en hij vroeg mij ten dans. Na de tweede dans vroeg Herman, hoe oud ben je? 17, zei ik. Leugentje om bestwil. Ik was helemaal verliefd. Was blij als het weer de zaterdagse dansavond was. Herman had een vriendin en bracht haar af en toe mee. Hij danste ook altijd een paar keer met mij. Hij was charmant. Hij zei, als ik trouw, trouw ik met jou. De chameur. Iedere avond had ik mijn gesprekje met God. Als hij met haar gelukkiger wordt dan met mij, is het goed. Anders alleen met mij. Ik heb wat gebeden en altijd hoor ik de stem, maak je niet druk. Het komt goed. Jij trouwt met Herman. Er gingen 4 jaar overheen. Ik was 19. Toen een vriend zei, Herman van Heun gaat trouwen. Hangt aangeplakt op het gemeentehuis in Opheusen. Ik zei, als Herman trouwt, trouwt hij met mij. En met niemand anders. Mijn rots van wasvertrouwen, wat ik iedere avond hoorde. Mijn geloof was mijn rust. Herman was voorzitter van de voetbalclub in Opheusden. Ik zei tegen Bets en nog 2 vriendinnen, zullen we zondagmiddag toch maar naar de voetbalclub gaan? Als het echt zo is, wil ik hem nog 1 keer zien. Dan moet ik hem loslaten. Wij staan op het voetbalveld, Herman zag ons, kwam naar ons toe. Ik zei, je gaat trouwen. Hij, dat gaat niet door, dat is voorbij. Zijn dat weer een van je grapjes, Herman? Hij zei, Ank, dat zijn geen zaken om grapjes over te maken. Herman zei, zal ik je vanavond ophalen of heb je wat? Kunnen we praten? Al had ik naar de koningin gemoeten, had ik haar afgezegd. Hij belde wanneer het hem uitkwam. Daar kreeg ik genoeg van. Hij had een feestavond van de voetbalclub en vroeg, ga je mee? Ik zei, nee, ik ben geen speelbaljongen. Zoek maar iemand anders. Dag Herman. De boodschap kwam aan. We zijn in 1970 getrouwd. Wij waren bij de makelaar op de Heuningstraat om de maquette van de Pacho-bungalows te bekijken, die nu aan de Houtkoperlaan staan. En Herman zei, wat wonen jullie hier mooi, van wie is dat weiland? En we hebben het gekocht. We zaten samen op het hek voor het weiland en hij zei, Ank, dit is 1,5 hectare van ons. Hier bouwen wij ons huis en gaan wij gelukkig worden. Uit onze liefde zijn 3 fantastische kinderen geboren. Door hun hebben we 3 geweldige kleindochters gekregen. In april 48 jaar lief en leed gedeeld. In april 2016 werd er een hersentumor bij Herman geconstateerd. Ik ga hier niet over uitweiden, wij weten allemaal hoe het is gegaan. Herman en ik willen onze kinderen bedanken voor hun onvoorwaardelijke liefde en steun. Bij zowel Herman zijn ziekte als die van mij. Dat zullen wij nooit vergeten. Donderdagmorgen was een evenwicht weg. Hij kon niet meer lopen, werd vrijdag heel ziek, was bijna niet aanspreekbaar. Zaterdag, tot onze verrassing, hebben we individueel met hem gepraat. Alleen met papa, alleen met opa. Hoe fijn is dat? Herman zei, het is goed zo. Hij was niet bang om te sterven. Ik zei, jongen, na dit leven komt er een ander leven. Daar ben ik van overtuigd. Daar ga ik maar van uit, zei Herman. Nu is de dag gekomen dat we afscheid nemen. Lieve man van mij, ik zal je altijd van je blijven houden. Het gaat je goed.
Pa was een maatje. Iemand bij wie je terecht kan als je twijfelt over iets. Iemand waar je serieus mee kan praten en tegelijkertijd kan lachen. Hoe serieus het onderwerp ook is. Iemand waar je energie van krijgt, omdat hij zo positief in het leven staat. En vastbesloten er is iets van te maken, wat er ook gebeurt. Op zijn 80ste verjaardag, die we in februari... Op zijn 80ste verjaardag, die we in februari nog ontzettend mooi met de naaste familie hebben kunnen vieren in Dodewaard, heb ik gelukkig nogmaals bij leven tegen hem kunnen zeggen wat hij voor ons als kinderen betekende. Een stukje uit die toespraak wil ik graag met jullie delen. In het boek had ik gelezen dat de manier waarop een kind de kwaliteit van de vaderrol ervaart afhangt van 3 factoren maatstaven. Dat is de mate waarin je vader een voorbeeldrol voor je vervult, de mate waarin hij je beschermt en 3 de mate waarin hij leuke dingen met je doet. Over de voorbeeldrol kan ik zeggen dat pa ons heeft bijgebracht, tijd is tijd. Als je een afspraak om 9 uur hebt, dan ben je er rond 9:15, punt. Legendarisch zijn uitspraak als we samen ergens heen gingen. Bij het instappen in de auto zei hij dan, te paard, wij zijn verraden. Ik ben er nooit achtergekomen waar hij dat vandaan had. Maar het klonk goed en hij bedoelde ermee opschieten. We zijn vertrokken. Afspraak is afspraak. Draaien had hij een hekel aan. Als wij dat wel probeerden, dan zei hij, dat kan niet. Als wij dan vroegen, waarom niet? Dan was kort maar krachtig, omdat we dat niet hebben afgesproken, jongen. Afspraken, daar moet je je aan houden. En voorbereiding is alles. Vaak zat hij het laat op kantoor dingen voor te bereiden als hij de volgende dag een afspraak had. Ik ga nog even factureren of nog even een paar dingen uitzoeken morgen naar een klant. Dat hebben we vaak horen zeggen. Als hij dan uiteindelijk binnenkwam, dan wist je dat alles klopte. Tot en met koffers met monsters die dan al in de kofferbak lagen. Het kan maar geregeld zijn. Voorbereiding is het halve werk. Het is een echte pa-uitspraak. En over de mate waarin je vader je beschermt. Pa maakte gebruik van inschuifmapjes. Van werkelijk alles, alle formulieren werd een kopie gemaakt voordat het in zo'n mapje ging. Dat heeft ons heel vaak voor fouten of te laat reageren behoed. Kijk maar even in je file op kantoor, zei hij, als we weer eens iets kwijt waren. En er zat een kopie van een belangrijk formulier altijd in de hangmap. We hadden er alle 3 een, met onze naam erop, door pa op de achtergrond en ongevraagd onderhouden. In de tijd dat navigatiesystemen nog niet bestonden, lag de avond voordat ik naar de autoshow in Essen, met Geert-Jan heb ik dat een paar keer gedaan, zou rijden, er altijd een kopie van de kaart uit het Shell Stratenboek klaar. Route gemarkeerd in geel uiteraard. Kan niet missen, jongen, was het enige dat hij zei. Het was de normaalste zaak van de wereld dat hij dat ongevraagd deed. Hij wilde dat we goed aankwamen. Later ging het beschermen via het stellen van vragen en het geven van advies. Hoe is het met je, jongen? Was de eerste vraag die hij stelde bij binnenkomst in de kamer. Dat is tot 1,5 week geleden altijd zo geweest. Pa gaf je altijd het gevoel dat je alles met hem kon bespreken. En als het gevoel goed is, dan doe je dat ook. Zou je dat wel doen, jongen, of is dat verstandig? Kreeg dikwijls te horen als hij het anders zag. En dat was prima. Want met over en weer een grap werd een gesprek over iets dat me bezig hield of waar ik mee zat nooit vervelend. Ik ging altijd graag naar pa toe. Niet als verplichting, omdat het zo hoort, maar omdat het iemand was waar ik gewoon graag bij wilde zijn. Omdat hij een fijn persoon was met een brede algemene ontwikkeling, jongensachtig en tot het eind ondeugend en ing voor een grap. Jullie kennen ze zelf ongetwijfeld ook. Omdat het pa maakte tot wie hij was. Iemand die leefde voor zijn gezin, zijn familie, zijn vrienden. Iemand waarbij de tijd vloog als je er was. Nooit saai, maar altijd warm. Ook als je belde, dan wist pa je meteen het goede gevoel te geven. Met humor je uitnodigen te praten. Een aantal keren belde ik en verliep een gesprek als volgt als hij opnam. Ik zei dan... Lief dikkopje, met je knapste zoon. Wat dan? Kreeg ik dan meteen terug om de oren. En dan was de toon gezet. Ik belde niet met pa, maar met een maatje. Klaar voor wat ik te vertellen had. Of te vragen. En hij zijn mening erover geven, ook al was hij soms niet mals. Dan gebeurde het dikwijls dat ik later een telefoontje terugkreeg en hij zei, ik heb het even voor je uitgezocht, het zit zus en zo, omdat hij het beste voor je wilde. Bij pa kon ik met alles terecht, met alles. Dat begon al vroeg, vanaf 10e jaren. Als begin 20ers gingen we vaak met een groepje uit in Arnhem. Als we dan op zaterdagavond naar Arnhem waren geweest en zondagochtend duf aan het ontbijt in Ochten zaten, vroeg hij altijd als Maarten wegliep naar de keuken, was leuk. Als ik hem dan aankeek en antwoordde, heel leuk, dan kreeg hij die kenmerkende ondeugende twinkeling in zijn ogen en fluisterde, vertel straks maar even als we alleen zijn. De laatste maatstaf is die van leuke dingen met je doen. Al van jongs af aan nam pa ons mee, overal naartoe. Lang voordat het mountainbiken heette, 33 jaar geleden, gingen we, zoals we dat noemden, crossen in het bos, in Renen of Veenendaal. Pa op zijn gewone fiets voorop. Hij leerde ons vissen op de Krip en op Heusden, vlakbij zijn ouderlijk huis. We komen er straks langs, op weg naar het veerhuis. Pa was sportief, gek op golf en tennis. We hebben geweldige tijden gehad op de tennisbaan. Vaak verloren van hem, tot op hoge leeftijd. Dreigde pa te verliezen, dan werd alles uit de kast gehaald om je uit je concentratie te halen. Vaak lukte hem dat dan ook nog. Na sporten blijven de herinneringen aan samen naar de opening van de Amsterdam Arena. Bejatten bij Café de Lamp in Opheusden. En ontzettend dierbaar zijn ook de herinneringen aan onze vakanties met het gezin. In Bob at am Rijn, in een opblaasbare kano, zonder reddingsvest, de Rijn af. Pa twijfelde niet en deed het met ons. Gaat lukken. Het is wel even belangrijk dat we goed bijpeddelen, hè? Was dan zijn korte instructie. Het zijn maar een paar voorbeelden. In ieder geval was pa ook op het vlak van leuke dingen samen doen altijd voor ons. Daar mogen we zo ontzettend dankbaar voor zijn. Pa, ik kan een boek schrijven met dierbare herinneringen aan je. Super trots ben ik op je hoe je je vaderrol hebt vervuld. Ik had me echt geen betere pa voor kunnen stellen. Laatst zei iemand het heel mooi tegen me. Loslaten is een andere manier van vasthouden. Dus lieve pa, ik laat je nu vol liefde los door je vast te houden in maat.
Lieve pa, bij het horen van het lied Papa van Stef Bos schoot ik de afgelopen jaren altijd vol. Wetende dat ik je op een dag zou gaan verliezen aan de ziekte en dat die tijd nu echt naderde. Alleen hoe lang nog? Dat wisten we niet. Aan de andere kant maakt het liedje me vrolijk, omdat ik zoveel van jou in mezelf herken. Inderdaad, papa, ik lijk steeds meer op jou en daar ben ik trots op. Je hebt me zoveel geleerd over het leven. Normen en waarden en respect voor anderen. Dat vond je belangrijk. Je hebt ons een warm nest geboden, wat altijd veilig en liefdevol was. Samen met mama, een echt thuis. Jouw deur stond altijd voor mij en ons open. En wat je mezelf hebt laten zien, is dankbaarheid. De afgelopen 10 maanden... reservetijd noemde je het. Heb je minstens 1000 keer bedankt, hè, tegen ons gezegd. Voor de kleinste dingen die we voor je deden, was je dankbaar. Ik koester prachtige herinneringen aan onze momenten samen. In de winter bond je een pallet achter de auto en scheurde je met ons erop over het weiland door de sneeuw. We kwamen verzakt te zitten. De wielen groeven zich in en de groot spoot om onze oren. We zaten van top tot teen onder de modder. We moesten de keihard om lachen met elkaar. Samen ons golfbuffet halen en lessen op de buitenkaag bij Amsterdam met Siem en Frank. Samen golfen op zaterdagmorgen. Jij zei dan, we gaan vroeg, want dan hebben we geen geheigen in onze nek. We vertrekken om 8:00. En dat was goed. Dat was dauwtrappen. Bij goede winters schaatsen we molentochten in Otterland. Jij vaak voorop. Vele jaren gingen we op wintersport in Eerwald. Welk kind kan dat zeggen? Elk jaar gingen we met ons gezin op zomervakantie. Je hebt ons heel veel van de wereld laten zien. Voor sommigen allemaal de normaalste zaak van de wereld. Maar voor velen ook ondenkbaar. Ik realiseer me goed dat ik een ontzettend rijke jeugd heb mogen genieten. Die heb je ons samen met mama gegeven en daar deed je alles voor. Dankbaar is wat ik je ben. Dankbaar voor je onvoorwaardelijke liefde en steun. Trots ben ik op je door de liefdevolle vader die je voor ons was. En voor wat je hebt opgebouwd. En op hoe je heel veel mensen hebt geholpen toen ze het nodig hadden. Zij weten dat zelf wel. En trots ben ik op je strijdlust. Wat heb je dapper gestreden tot het laatste bittere eind om bij ons te blijven. Een aantal weken geleden spraken we samen over het geloof. Je zei, wat er hierna is of komt, ik weet het niet. En jij? Ik zei, ik geloof dat je ons vanuit gene zijde waar je heen gaat wel kunt zien en volgen. En misschien kun je ons zelfs nog wel eens bezoeken. Jij zei, als dat zo is, zal ik het zeker doen, jongen. Dat zou ik fijn vinden, pa. Lieve pa, je hebt ontzettend hard gestreden. Ik wens dat je nu rust hebt. Je hebt het meer dan verdiend. Bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde en zorgzaamheid. Een deel van jou blijft in ons drieën je kinderen doorleven. En een deel in mij. Ik draag je voor altijd mee in maart. Goede reis en tot later.
Lieve papa, je was er altijd voor me met een luisterend oor, goede gesprekken en adviezen. Fysieke hulp rond het huis of even je kleinkinderen ophalen op school. De vakanties in Ameland, wintersport, het bandje met de slagermuziek dat bij vertrek van huis aanging en pas weer afgezet werd bij aankomst op de bestemming. Ik kan nog steeds al die slagers letterlijk meezingen. Schieten met de buk samen, dan wees je aan wat we moesten raken. En toen ik de weerhaan van het dak schoot, was je even iets minder blij met me. Ik zal de woorden hier niet herhalen. Samen naar de beurs, de jongens of ik mochten je helpen in de stand. Wat was je dan trots. Zoveel mooie en warme herinneringen. Je werkte heel hard voor ons allemaal. Was vaak de hele dag op pad, maar om 17:15 werd er iedere avond samen gegeten. En werd jouw dag en die van ons doorgenomen. Jij lag aan de basis van mijn stewardessencarrière. De dag dat ik ging solliciteren reden we samen naar Amsterdam en het was echt zo ontzettend mistig. We reden in de bocht bij het voetbalveld en je wilde al omdraaien, want je vond het echt te gevaarlijk. En je zei, nou bel ze maar voor een nieuwe afspraak. En ik zei, pa, dat kan niet, want als ik afbel, dan kan ik het wel vergeten. Dus we reden samen door, soms bijna stapvoets. En voordat ik in Amsterdam naar binnen ging, zei je, zet hem op hè, je kunt het. En met dat vertrouwen ben ik daar binnen gegaan en werd ik aangenomen bij Martinair. Met mama samen ging je met me mee naar Thailand en was je een onderdeel van mijn wereld. Hoe mooi was dat? Wij samen met z'n tweetjes naar Toronto en we hadden een geweldige week. Je genoot en ik ook. We hebben het er nog vaak over gehad samen. En als ik dan weer thuis kwam na een vlucht, dan zei je, blij dat je er weer bent meisje. Hoe was het? En waren er nog bekenden? Het zijn herinneringen die ik voor altijd met me mee zal dragen. Om je heen werd iedereen opa en jij vond dat het bij ons allemaal veel te lang duurde. En je zei, ik hoop dat ik toch ooit nog eens opa word. En toen waren er ineens 3 kleindochters binnen 1,5 jaar. Wat was je gelukkig en trots. Samen naar het bos, de meisjes ophalen van school, topo leren. Je gaf ze met kerst een mondharmonica en speelde met hen samen. Fietsen met je kleinkinderen en een ijsje halen bij Hans aan de dijk. Want ijs, daar was je gek op. Je reed er zelfs voor om naar Waardenburg, waar volgens jou het lekkerste softijs te krijgen was. Vroeger al, maar de laatste jaren nog meer, vond je het regelmatig te druk en te veel herrie. En dat kregen we dan ook vrij ongezouten te horen. Je kon, zoals je kleindochters zeiden, best eens grumpy zijn. Je hield van gezelligheid, maar ook zeker van je rust en even op jezelf zijn. Als er een feestje of verjaardag was, kon je vooraf de hele dag mopperen dat je geen zin had. Lastig voor mama, maar als jullie dan toch gingen, was je niet naar huis te krijgen en deed jij het licht uit. De gezellige avonden met overburen en jullie feestjes zijn memorabel. Iedereen was altijd welkom en het was altijd gezellig. Wat heb jij een leuke gastvrije ouders, zeiden vriendinnen tegen me. En dat vond ik normaal. Dat vonden we allemaal normaal, want zo werden we opgevoed. We wisten niet beter. En dat het niet vanzelfsprekend is, dat leer je pas later als je volwassen wordt. Je stond bekend om je humor en je moppen. Waar je ze vandaan haalde, geen idee. Maar regelmatig kwam de vraag, ken je nog een goede mop, Herman? Tegen vriendinnen van mij was je altijd aan het geiten. Zo schuin soms dat ik wel eens zei, pa, hoe kan je dat nou zeggen? Dat kun je toch niet maken? En met die twinkeling in je ogen reageerde je dan, nou waarom niet? En je kwam ermee weg. Toen ik door je ziekte de administratie over moest nemen, was dat moeilijk voor je. Maar je gaf mij het vertrouwen dat het goed was. Regel het maar, zei je. En eigenlijk was dat niet zo moeilijk. Want alles was dat in de puntjes verzorgd en in mappen te vinden. Zo was jij. Voorbereiding is het halve werk. Je moet je zaken op orde hebben, waren jouw woorden. In 2001 werd je voor het eerst ziek. Gelukkig liep het toen goed af en hebben we er nog 17 jaar met jou bijgekregen. 2016 was het jaar dat we allemaal dachten dat het niet meer goed zou komen, maar je vocht je terug, want je wilde naar huis. Wat was het moeilijk en verdrietig voor je, want je moest fysiek zoveel inleveren. Niet meer tennissen en golven, fietsen, werken in de tuin, even in de auto stappen en de rats op. Geen bliksembezoeken meer van één kop koffie en weg was je weer. Dat ging allemaal niet meer, maar je klaagde nooit. Je bleef vechten voor vooruitgang en vooral om bij ons te blijven. Want er was nog genoeg moois om voor te leven, zei je. Als er iets is wat ik van jou geleerd heb, dan is het doorzetten. Doorgaan totdat je bereikt hebt wat je wilt. Niet klagen, maar dragen. Je wilde op de been blijven en pushte jezelf om te blijven lopen. Maar de laatste weken werd het moeilijker. Je antwoordde altijd als iemand aan je vroeg hoe het ging. Het gaat goed, ook al zagen wij als gezin dat het dan helemaal niet het geval was. Maar zo'n 3 weken geleden was er ineens die omslag. Het gaat niet goed, ik voel het, zei je tegen ons. Donderdag kon je ineens niet meer lopen. We hadden die dag een mooi gesprek met de huisarts, mama, jij en ik. Op de vraag van de huisarts of er nog dingen waren die je nog graag zou willen doen, als je dat zou kunnen, antwoordde je heel stellig nee. Ik heb een fantastisch leven gehad. Ik heb een geweldige vrouw, geweldige kinderen en kleinkinderen. We hebben samen de halve wereld gezien. Het is goed zo. Vanaf dat moment ging het heel snel. Zaterdag had je nog een goede dag. Veel vrienden zijn langs geweest om je gedag te zeggen. En voor ieder had je een mooi woord. En je hield tot het laatst je humor. En soms zagen we nog even die bekende twinkeling in je ogen. We hebben het voorrecht gehad om 1 voor 1 afscheid te kunnen nemen van je. Alles is gezegd. Zo mooi, zo liefdevol, onvoorwaardelijke liefde. We stonden met z'n vieren om je heen toen de morfine verhoogd werd. Want voor het eerst gaf je toe dat je pijn had. Je zei, het is voor mekaar, hè? Ja, pap, het is voor mekaar. We hielden je vast toen je in slaap viel, om nooit meer wakker te worden. En hielden je vast toen je langzaam van ons weggleed. Zoals jij ons altijd hebt vastgehouden. Je had er vrede mee en wij ook. Houden van is ook loslaten. Ik ben zo trots op je papa. Om wie je altijd voor ons en voor mij bent geweest. Voor wat je me geleerd hebt. En hoe je alles zonder klagen tot het eind gedragen hebt. Je laatste vlucht moet je alleen maken. Maar je gaat niet alleen. Want een deel van mij gaat met je mee. Als tranen een trap konden bouwen en herinneringen een brug. Dan zou ik helemaal naar de hemel lopen en haalde je weer terug. Pap, ik hou van je. Tot de maanden weer terug. Goede vlucht en tot later.
Wij luisteren nu naar Panis Angelicus. Wij mogen onze weg vervolgen onder de zegen van onze God. En voor zover het u mogelijk is, verzoeken we u om daarbij op te staan. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Dames en heren, het moment is nu dus aangebroken dat we meneer Van Heun zullen gaan begeleiden naar zijn laatste rustplaats aan de Liniestraat. We zullen dit zo mogelijk lopend daar naartoe gaan. En ook straks na afloop van de plechtigheid op de begraafplaats zullen we ook weer lopend hier terugkeren naar de kerk. En daar kunt u dan, als u ook meegaat, naar het veerhuis de auto ophalen en dan ook daar naartoe gaan. Mocht het lopen misschien voor u toch te belastend zijn heen en weer, dan kunt u in uw auto achter de lopende stoet aansluiten. Dan wil ik nu aan de dragers vanuit de familie vragen om bij de bar plaats te nemen. Tijdens de uitgeleide luister ook weer naar muziek en u kunt ook direct achter de familie dus lopend aansluiten. Dank u wel.
Thank you. Thank you.